In 1 Johannes 2 waren wij in de pericoop waarboven staat de antichrist. Gedeelte dus vanaf vers 18. Maar ik wijs u erop dat er weliswaar boven staat de antichrist om voor de hand liggende redenen. Het is de eerste keer namelijk dat de term überhaupt gebruikt wordt in de Bijbel. Maar de andere kant van het verhaal is, en ik hoop dat u dat vorige keer dan toch hebt meegekregen, dat dit schriftgedeelte uitdrukkelijk spreekt over de Zoon. Dat wil zeggen over de Christus. Want antichrist, wel, de term betekent niks. Ware het niet dat er een Christus is, dat er sprake is van één Christus, want antichrist betekent in de plaats van de Christus. Iemand die zich voor de Christus uitgeeft. En in het voorbijgaan, en ik zeg weer, ik hoop dat u dat vorige keer dan hebt meegekregen, wordt vastgesteld dat de enige echte Christus is degene die van Gods wegen tot zoon, impliciet tot zoon van God, en ook expliciet trouwens, tot zoon van God gesteld is geworden. Dat is de essentie van Bijbelse prediking. Ik weet niet hoe ver u wel eens teruggaat met uw gedachten. Maar ja, er zijn veel mensen die denken dat geloof, ook christelijk geloof, betekent dat je gelooft dat er, dat is meteen al zwak, dat er ergens, dat er één God bestaat. En dat ondertussen, dat maakt het nog zwakker. Dat er misschien iets is. Dat is de officiële term. Iets schrijf je soms met een hoofdletter dan. Hè? Het ietsisme heet dat. Maar dat men gelooft dat er een God is die hemel en aarde geschapen heeft. Ja, maar dat geloven de Joden ook, maar die zijn stonk ongelovig. Nee, ik bedoel de orthodoxen. Die zijn religieus, maar ze zijn stokongelovig. Nee, dat komt in het christendom ook voor, hoor. Maar naartoe maar. Ik ben ze zelfs vorige week nog tegengekomen. Maar naartoe maar. Mensen die zich christen noemen en zeggen dat ze volstrekt ongelovig zijn. Maar, christelijk, kan allemaal. Christelijk geloof, naar Bijbelse maatstaven, is maar niet dat men gelooft dat ooit een keer in een lang verleden, al of niet in 7 dagen tijd, God, een God, hemel en aarde geschapen heeft. Dat geloven ze binnen de islam ook. En ik kan u verzekeren dat de vertaling naar het Arabisch van de Bijbel, overal waarin de Bijbel wij lezen God, lezen zij Allah. Waarom ook niet? Het is hetzelfde woord. Het is El, Elohim, Allah. Dat woord is het. God. Eigenlijk is het een zelfstandig naamwoord en dus niet eens een eigen naam. Maar toe maar. Dat is ook een discussie die oneindig is. Maar waar het om gaat is dat essentieel voor christelijk geloof is dat God bezig is met het maken van een nieuwe schepping. En hij doet dat via 1 persoon. Niet 3. Via 1 persoon. Die in de Bijbel dan genoemd wordt de Zoon van God. Dat is de term die trouwens specifiek gebruikt wordt voor degene die wij in de eerste plaats kennen, gewoon op grond van zijn geboorte, als zoon des mensen, zoon van Adam. We hebben het dus over de mens, Jezus Christus. Ik leen de term maar even voor de gelegenheid uit Paulus' brief aan Timotheus. De mens is één middelaar tussen, is één God, is één middelaar tussen God en de mensen, namelijk de mens Jezus Christus. Voilà, de mens Jezus Christus. Die we kennen als zoon van Adam dus, want zoon des mensen is zoon van Adam en andersom. Maar die zoon des mensen of zoon van Adam kennen wij ook met grote nadruk een hele fase verder als zoon van David. En van die zoon van David wordt omstandig vastgesteld dat hij zou zijn zoon van God. Want God zei, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Dat is hij dan eerst niet en later wel. We hebben het over de mens, Jezus van Nazareth, die geboren werd in Bethlehem. Iemand zei, maar dan was hij toch al de zoon. Dan zeg ik, nou strikt genomen niet, hij was een kind. Want zoon is de volwassene, pas. Er is ook een discussie over, maar dat heeft allemaal geen zin om er uitgebreider op in te gaan. Ik vraag u alleen om te begrijpen het Bijbelse gebruik van deze termen en dat is het dan. De zoon wordt als zodanig gesteld. Esau was het oudste kind van Isaac en, even nadenken, van Isaac en Rebecca. Maar Jacob werd tot zoon gesteld. Zedekia was de oom van Jechonias, maar hij werd tot zoon van Jechonias gesteld. Staat in de Bijbel. Precies zo, zoals ik het nu zeg. Zo was het. Het was zijn oom, maar dat is zijn zoon. En dat het zijn oom was, staat er ook. Dus ja. Zijn erfgenaam namelijk, zijn opvolgers, degene die in zijn voetsporen zou treden, die op zijn troon zou zitten, dat heeft hij een jaartje of 11 volgehouden. Zedekia. Toe maar. Dat is de gang van zaken. En wat de Bijbel leert is dat God een werk doet en dat hij een nieuwe schepping zou maken. En de eersteling, de eerstgeborene van die nieuwe schepping zou zijn deze zoon des mensen. Die we ook kennen als zoon van David. En God zou hem tot zoon stellen en daarmee tot koning der koningen en heer der heren. En tot koning der eeuwen. En hoe de termen maar luiden in de Bijbel. Uitermate verhoogd. Ver boven alle overheid en macht en alle naam die genaamd wordt en hoe dat maar heten mag. Dat is wat de Bijbel leert. Dat wil zeggen, wij geloven niet maar in het bestaan van een God. Strikt genomen geloven wij in wat God gesproken heeft. Niet maar dat hij iets gemaakt heeft. Wel, dat geloven wij. Maar wij geloven dat hij gesproken heeft. Logischerwijze, want geloof is geloof in het medegedeelde. En God heeft ons het een en ander meegedeeld. En dus was de vraag, waar sprak God dan over? En ik heb nog net een Fries gekend. Ja, echt waar. Uit Workum kwam hij oorspronkelijk. En die zei, God sprak, zoals alle vaders, over zijn zoon. Ik heb het over Klaas Roosendaal. Toen maar. God sprak over zijn zoon. Over degene die hij tot zoon zou stellen. En over degene die hij inmiddels tot zoon gesteld heeft. En vorige keer hebben we enige schriftplaatsen opgezocht in het Nieuwe Testament waar het uitdrukkelijk staat. En ook staat er dan, want daarom heb ik het met u gelezen, dat hij als zodanig aangesteld is. Dat het de bedoeling was vooraf, dat er bij wijze van prematuur, vooruitgrijpend, anticiperend over hem gesproken wordt als de zoon. Dat is ook waar, maar hij werd pas tot zoon gesteld, officieel, in zijn opstanding uit de dood. En dat is wat wij geloven. Dat Jezus dus God is. Meer specifiek, hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen en dat betekent in de praktijk dat als God zich laat zien, als hij zich vertoont, dan verschijnt daar de gedaante van Jezus van Nazareth. Dat is het eigenlijk. Als de Heer komt op de Olijfberg en men ziet hem daar, dan vraagt men aan hem, wat zijn die littekenen? Is dat in de Bijbel allemaal dit, hè? Zacharia is dat. 13 en 14. Wat zijn toch die littekenen in uw handen, enzovoorts. Nou, dat is het. Dan blijkt hij niemand anders te zijn dan, enzovoorts. Jezus van Nazareth. Dat is christelijk geloof. Niet maar een abstracte God, maar een levende God. En dat betekent niet dat hij bestaat. Het betekent dat hij wat doet. Leven is namelijk actief. Als het dat niet is, betekent het immers niks. We hebben een levende God, we hebben een levende Christus, we hebben een levende heiland, enzovoorts. Ik ben de opstanding in het leven, hij doet ook vandaag wat, enzovoorts. En wat hij dan doet, ja, dat is wat de Bijbel openbaart. Wat hij doet, is een nieuwe schepping maken. En iets wat al vast stond, vast lag, in de beschrijving van de totstandkoming van de tegenwoordige wereld. En ik heb het dus over de 7 dagen van Genesis 1. Want dat is eigenlijk al een inhoudsopgave van de hele heilsgeschiedenis. Oké, daar moet je wat bijbelonderzoek voor doen. Maar je weet, dat doet men niet. Hè? Men zoekt uit wie voor het eerst die woorden heeft opgeschreven en wie het van wie heeft gejat. Plagiaat gepleegd. Daar hebben ze het over. Over bronnensplitsing en dat soort grappenmakerij. Dat is flauwekul allemaal. Alsof wij dat achteraf kunnen bepalen. En zo ontwikkelt men rekenmodellen en theorieën enzovoorts. Maar over wat God gezegd heeft. Ik hoor regelmatig, ik zie regelmatig de radio, televisie. Ik hoor of zie regelmatig religieuze programma's. Die doen mijn best altijd te volgen. En elke keer stel ik vast dat het helemaal niet gaat over God. Dat is helemaal niet aan de orde. Het gaat over de mens en over de emoties van de mens enzovoorts. En niemand heeft het dan over het weer, maar ze denken allemaal dat de emoties, dat die komen van een geest, van hoger hand of misschien van God. En als iemand geboren wordt, heeft God hem verwekt. En als iemand doodgaat, heeft God hem gedood. Behalve in het geval van zelfmoord, hoe heet dat?
Zelfdoding.
Nou ja, oké. Dan weer niet, geloof ik. Maar toch, men denkt dat God zich daarmee bezighoudt. En ik vind het zo verschrikkelijk naïef. Want je weet toch wel wat er in gebeurt in de wereld om je heen. En wat er gisteren en eergisteren en afgelopen eeuwen en duizenden jaren. Dan weet je toch dat God het niet is die dat doet. Dat is wat de mens doet. Er is niks moeilijks aan, niks moeilijks aan te begrijpen. Wat God doet, dat hij zegt, luister naar mij, dan zal ik het je vertellen, want zelfs kom je daar niet op. Dat is mijn nieuwe Bijbelvertaling. Ik heb net uitgerekend dat sinds 1951, de NBG, 16 nieuwe Bijbelvertalingen verschenen zijn in het Nederlands. Onder hoeveel jaar dat gemiddeld is, heb ik niet uitgerekend. Dat is wiskunde, zo goed ben ik niet. Maar dat ga ik straks misschien nog doen. 16 nieuwe Bijbelvertalingen. Maar ja, je hebt er niks aan. Waar het over gaat is simpelweg dat God spreekt over zichzelf. En hoe je de Bijbel ook vertaalt. Je kunt het wegredeneren, maar dan hou je helemaal geen Bijbel over. De Bijbel gaat nergens anders over. Gaat niet over u, gaat niet over mij. De Bijbel zegt alleen dat een ieder die gelooft. Oké, dan mag je je naam invullen naar al oud evangelisch gebruik. Ik meen het ook serieus hoor. Dan mag je je naam invullen, maar er staat niet jij alleen, jij exclusief. Het is een ieder die gelooft, wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. En wat ook je achtergrond is. Dat is hetzelfde tegenwoordig als waar je vandaan komt, hè. Heb je dat ook gemerkt? Nou ja, maar dan moet je wel geloven niet in of God bestaat, zelfs niet of God ooit gesproken heeft, maar je moet geloven in wat God gesproken heeft. En aangezien dat ging over zijn zoon, moet je dus geloven in de zoon. Dat is de redenering van Johannes. En dat was al allemaal zo van den beginnen. Daar heb ik een poging gedaan om die 1,5 bladzijde die we tot nog toe besproken hebben, om die alsnog samen te vatten. Wat van de beginnen was, dat verkondigen wij u. Niet dat er in de loop van de geschiedenis verder niks gebeurd is, maar het blijft dezelfde gedachte, het blijft dezelfde grondwaarheid. God zou zijn zoon zenden tot redding der wereld. God zou zijn zoon zenden naar zijn beeld en gelijkenis, zoon van Adam, om de aarde te onderwerpen en daarover te heersen, maar eigenlijk over de hele schepping. Niet dat dat er meteen bij staat in Genesis 1, maar wel als het dan weer aangehaald wordt in bijvoorbeeld Psalm 8. Dat is dan uitbreiding, maar het principe blijft hetzelfde. En dat de mens zou geloven om zalig te worden, wordt in het Oude Testament ook geïllustreerd in de geschiedenis. Dat is de strekking ook van bijvoorbeeld Hebreeën hoofdstuk 11. Door het geloof heeft... Nou, je moet eigenlijk beginnen dan met Abel. Een beter offer gebracht aan Kaïn. En zo gaat hij verder. Door het geloof heeft hij nog. Door het geloof heeft Noach van door goddelijke aanspraak vermaand zijnde. God sprak en daar geloofde men dan in. Dat is het idee, hè. In wat God gezegd had, enzovoorts. En van Israël staat dat ze omgekomen zijn in de woestijn door hun ongeloof. Dat staat er 3 keer, hè. Ze zijn gevallen in de woestijn. Dat is het laatste verse, meen ik, van Hebreeën hoofdstuk 3. Waarom is dat gebeurd? Waarom kwamen ze niet in het beloofde land aan? Door hun zonde, door hun ongeloof, door hun ongehoorzaamheid. De 3 woorden staan er, alle 3. Maar het is een en hetzelfde ding. See? Nou ja, daarmee ben ik terecht bij het vers waar we ongeveer zijn. Namelijk bij vers 23. Maar ik lees eerst weer vers 22 om hem netjes aan te haken. Wie is de leugenaar? De leugenaar? Dan degene die logen dat Jezus is de Christus. Daar gaat het over namelijk. Met andere woorden, dat Jezus door God is aangesteld tot zijn zoon. Met de woorden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dan wel, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dan wel, zit aan mijn rechterhand. Alle 3 deze formuleringen staan, sommige een paar keer zelfs, in de Hebreeënbrief. Bij elkaar. Ja. En dat is de antichrist. Die zegt, nee, Jezus is niet de Christus. Wie dan wel? Nou, hij uiteraard. En voor zover vele antichristen zijn, maar daar hebben we het allemaal over gehad. Voor zover vele antichristen zijn nu reeds, is het op een lager niveau. Dan zijn het degenen die zich stellen aan het hoofd van de gemeente of een deel van de gemeente. En zich daarmee positioneren in de plaats van Christus. Heb je dat nog? Goed. Kortom, nog een keer vers 22. Wie is de leugenaar dan die logen dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist. Die, en in plaats van dat dan die eerste zin herhaald wordt, krijg je nu dezelfde gedachte uit de eerste zin, maar nu met andere woorden. Dat is Johannes, wend er maar aan. Wie is de leugenaar dan die logen dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist. Maar je kunt ook beginnen te lezen bij, deze is de antichrist die de vader en de zoon logent. Maar het is hetzelfde dus, hè? Als men logent dat Jezus is de Christus, dan logent men dus Jezus als zoon van God, die daarmee de vader is. Dat begrijp je toch, hè? Als er geen zoon is, is er ook geen vader. Vader en zoon is relatief. Is een relatie die besproken wordt. Het een bestaat niet zonder het ander. En dus, er volgt uit zo'n vers ook, de Christus is dus per definitie de zoon van God. Maar ik meen dat we daar vorige keer ook over gelezen hebben, enige malen. Omdat de vraag was, wie is de Christus, wiens zoon is hij? En toen zeiden ze van David. En dan zei de Heer, hoezo noemt David hem dan zijn Heer? Heb je dat nog? En het antwoord is, omdat hij de Zoon van God is. Langs de andere, ik zou bijna gezegd hebben, langs de andere tak van de familie. Maar goed, doet er niet zoveel toe. Het logenen van de Vader en de Zoon is dus niet het logenen van een leer van drie-eenigheid of zo. Het is het logenen van dat God Jezus van Nazareth uitermate verhoogd heeft en hem al het oordeel heeft gegeven. En dus hem ook zal doen zitten op de troon van David, maar hij zal hem ook doen zitten op de grote witte troon uit Openbaring 20, ten jongste dagen. Want de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon die aan hem onderworpen is, gegeven. Dus als God handelend optreedt en de handelaar, degene die handelt om zo te zeggen, die wat doet, is zichtbaar. En voor zover hij zichtbaar is, is het de persoon van Jezus van Nazareth, de zoon van David, de zoon van Abraham, de zoon van Adam. Heb je dat nog? De koning en hoge priester van het nieuwe verbond. En die zei, Jehovah in het Oude Testament, die zei, buiten mij is niemand. Is geen ander. Meer is er niet te zien, want het godsbegrip is een abstract begrip. En dat is precies de reden, of een reden, waarom God zich manifesteert in iemands gedaante, in een herkenbare gedaante. In het Oude Testament was dat de gedaante van Jehovah, de engel des Heren, eigenlijk de engel namelijk de Heren, want dat is wat de term betekent. En sinds de opstanding van Jezus, ik zeg met opzet gewoon Jezus zonder titel, sinds de opstanding van Jezus is Jezus het beeld, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En openbaart God zich, vertoont God zich in Jezus, van wie dan ook geschreven wordt door Paulus, dat Jezus te zijner tijd zal vertonen de onzienlijke God, die een ontoegankelijk licht bewoont. Hetgeen betekent dat wij met onze zaklampjes niet kunnen schijnen van waar is God eigenlijk? Daar kom je met jouw licht niet bij. Hij bewoont een ontoegankelijk licht. Maar hij zelf ligt en hij openbaart zich. Hij projecteert zich als het ware, maar er verschijnt de gedaante van Jezus Christus. En sinds zijn opstanding heette dat ook zijn openbaringen. Of verschijningen, desnoods. Maar dat zijn woorden die door elkaar gebruikt worden, met name in Johannes, dus daar kom ik vanzelf nog op. Dus en ieder die de zoon loochent, heeft ook de vader niet. Logische wijze, als er geen zoon is, is er geen vader. Dat is wat het is. Vers 24, dit is Johannes, ik ben weer geneigd me te excuseren, maar dat mag ik eigenlijk helemaal niet. Het is Johannes, en dus zegt hij, hetgeen gij lieden dan van den beginnen gehoord hebt, dat woord dan heeft de betekenis van na het voorgaande. Dat was nu en dan, daarna dus, komt het volgende. Het is de samenvatting dus eigenlijk. Hetgeen gij dus van den beginne gehoord hebt. Ja, daar stond al, dat verkondigen wij u. En dat verkondigen wij u, opdat gij gemeenschap met ons zou hebben, enzovoorts. En nu staat er, dit verkondigen wij u. Hetgeen we dan van den beginne gehoord hebben, dat blijven in u. Want wat verkondigd wordt van het begin is het woord van God. Uiteraard. God gesproken heeft. En dat woord wordt geacht in ons te blijven. Als je tot geloof komt namelijk, dan is dat omdat je, is dat, dat je dat woord wat tot je komt aanvaardt. Je wijst het niet af. Je aanvaardt het. Je maakt het je eigen, is dat eigenlijk, hè? Betekent dat. Ik bedoel, ik ging vroeger toen ik naar school moest, want ik heb er altijd gemengde gevoelens over, die kan ik slecht onderdrukken, maar toen ik nog naar school moest, kregen wij frontaal onderwijs, dat heette nog niet zo. Dat heet pas zo sinds het afgeschaft is. Maar toen kregen wij frontaal onderwijs. Zijn er onderwijzers in de zaal? Wat ik hier doe is frontaal onderwijs.
Ja, vertel nog goed mogelijk.
Ja. Ik vertel het je gewoon, zo zit het. En misschien ga ik je nog over horen, maar toch maar. Maar dat is frontaal onderwijs. Het andere is, hier heb je dit en dat, zoek het nou verder zelf maar uit. Je kunt het daar en daar vinden. En doe maar goed je best en dan moet je het zelf uitzoeken. En dan, wie er dan voor staat. Hij mag niet, zo iemand, hij of zij of x, mag niet vertellen hoe het echt zit. Dat moeten de leerlingen zelf uitzoeken. Dat kunnen ze niet. Nee, dat kunnen ze niet. Veruit de meesten kunnen dat niet. Echt niet. Maar ja, dat is het onderwijssysteem. Holt het onderwijs achteruit, als je het mij vraagt. naar mijn beleving. Maar toen maar. Omdat ze niks meer meekrijgen, ze moeten het zelf uitzoeken. En dat kunnen ze niet. Meestal niet, broeder. Ja, nou goed. Maar in die dagen werd ons het een en ander verteld. En je werd geacht dat te onthouden. En je moest dat later kunnen reproduceren. Want vroeg of laat kwam er een tentamen, een examen, een overhoring, een proefwerk. Of hoe die dingen maar heten in de tijd. Ik krijg er nog nachtmerries van. Ja, ik weet het, zuster, dat is faalangst. Daar komt dat vandaan. Maar dat weet ik wel. Maar achteraf. Maar het zit me nog wel dwars. Ja, heb ik mijn huiswerk wel gedaan? Want dat deed ik nooit. Ik moest altijd wat anders. Ik had altijd andere belangen. Dat betekent dat als je aan de leerlingen overlaat wat ze leren willen, waar ze belangstelling voor hebben, zou ik niks geleerd hebben op school. Echt niet. Ik had andere belangen. Maar toen maar weer. Het zijn vreemde dingen. Maar ik probeer je alleen maar duidelijk te maken. Je hoort dan wat ze vertellen. Het gaat er niet om of het waar is wat ze vertellen. Soms is dat namelijk zo, dat het waar is. Maar dan... ja, dat is echt waar. Maar goed. Maar je moet dat onthouden en je moet het kunnen reproduceren. En aan het eind van enige jaren moet je dan een eindexamen doen. Tenminste, dat was in mijn dagen nog zo. Is het nog zo? Oh, oké. Okay. Nou ja, enzovoort. En dan moet je eigen geworden zijn. Dan moet je een deel van jezelf geworden zijn. Dat is je opleiding, zal ik maar zeggen. Idealiter. Ik weet dat al deze dingen ter discussie staan tegenwoordig, maar toen maar. En dat is wat Johannes hier zegt. Hetgeen gij lieden dan van den beginnen gehoord hebt, dat is gewoon het woord van God, dat blijven in u. Dat woord blijven, elke keer, altijd als ik het tegenkom, zeg ik erbij, ja, het betekent eigenlijk wonen. Dat wonen in u. Maar als we het vertaald zouden hebben met wonen, dan zou ik ongetwijfeld erbij zeggen, eigenlijk betekent het blijven. We hebben een goed Nederlands woord ervoor, dat heet verblijven. En uit Zuid-Afrika herinner ik mij dat ze dan vroegen, waar blijf jij? Waar blijf jij? En dan bedoelen ze, waar woon jij? Daar is in het Afrikaans, is blijven nog steeds het woord voor wonen. Waar woon jij? En het punt is dat dat woord, dat van de beginnen gepredikt is, dat woord van God, in ons woning zou maken. Ik kan het rustig zeggen, want het staat natuurlijk gewoon in Colossenzen 3 vers 16. Daar staat het woord van Christus. Dat is het woord van God per definitie, want God spreekt over Christus, over zijn zoon. Het woord van God, dan wel het woord van Christus, want dat is wat er letterlijk staat. Het woord van Christus, wonen in de vertaling. En ik zei u toch, als ik het lees en voorlees, zeg ik altijd, het betekent blijven. Maar goed, wonen rijkelijk in u. En hier is het Johannes, die eigenlijk hetzelfde zegt. Nou ja, eigenlijk. Hij zegt hetzelfde. Hij zegt, hetgeen gij van den beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. Niet maar als een theorie die je een keer hoort en je herinnert en daarna weer aan de kant kunt gooien. Maar in de zin van, het maakt deel uit van je wezen. En dit is een moeilijk thema eigenlijk. Ik weet niet of ik het goed begrijp. Ik weet ook niet of u het goed begrijpt. Maar er bestaat het idee, en ik denk dat wel dat dat terecht is. Er bestaat het idee dat je dat woord van God, dat je dat kunt memoriseren. Ook de uitleg ervan, dat je dat kunt onthouden. Dan wordt het je... Is dat intellectueel? Eigenlijk ook niet, maar zo noemen ze dat, de intellectuele bagage. Je denkt, nou, je hebt ervan gehoord, je weet ervan, enzovoorts. En het idee is dan dat het dan wel in het hoofd zit, maar het had in het hart moeten zitten. Dat is klassiek. Dan zeggen ze, ja, maar het moet toch een halve meter zakken. U ziet, ik heb mijn klassieken. Zoiets. Dat schijnt te kunnen. Ik persoonlijk kan dat niet zo goed begrijpen. Maar dat voorkomt, jawel. Maar er zijn mensen die sowieso moeite hebben om wat ze geleerd hebben zich eigen te maken. Het blijft afstandelijk. Hoe dat komt, weet ik niet. Zoals ze een vak leren of iets dergelijks. Ze stellen zich ergens van op de hoogte. Dat stoppen ze in de la weg. Dat sjouwen ze mee. Want ze hebben een goed geheugen. Maar in de praktijk doen ze er niks mee. Heb je dat? Dat is eigenlijk het beginsel van geloven doe je in de kerk. En als je naar buiten komt, dan willen we er niks meer over horen. Of geloven doe je op zondag. Dat is ook zo een. En dat is maandags enzovoorts. En er zijn mensen die zeggen, ja, in de kerk dan zijn het ineens, oh, wat zijn er dan vrome mensen. Maar je moet ze door de week eens meemaken, enzovoorts. En ik denk dat het is ongeveer. Ik ken die, sorry dat ik het niet beter kan verwoorden, maar, want ik ken dat wereldje niet. Ik heb dat niet, ik heb dat nooit meegemaakt ook. Ik ben er helemaal opgegroeid met... Ik vind zondags in Christus mijn vrede. Ik ga maandags met hem aan mijn werk. Zeg dinsdag ga hij hier. Dat lied, weet u wel. Uit Johannes de Heer. Ken je dat niet?
Nee.
Ik weet ook niet welk nummer het is. Ik weet ook niet of het in onze bundel staat. En het is lastig te vinden, want het is couplet nummer 2. Oh nee, ik weet het. Couplet nummer 1 schiet me er binnen. Ik wil u het verhaal gaan vertellen of zoiets. Ik wil u zo beginnen. Dan kun je het in de index misschien opzoeken. Zoek het maar eens op. Maar het is een beetje... laten we zeggen... Als kunst was, dan was het naïeve kunst. Een beetje naïef lied op zondag, maandag, dinsdag, woensdag. Is van Johannes de Heer. Maar toch, mijn vader moest ook alle dagen spreken. Zondag, maandag, dinsdag, woensdag. En ik ook. Dus ja, wij weten niet beter... We weten ook nooit welke dag het is eigenlijk. Zeker niet sinds de winkels op zondag ook open zijn. Je kunt ze gewoon naar de bouwmarkt en waar je maar naartoe kunt. Dat is wel handig. Maar doe maar. Zoiets. Maar ik bedoel eigenlijk te zeggen... Ja, dat woord moet een deel van onszelf worden. Dat moet ons bewustzijn bepalen. We moeten weten wie wij zijn... Toch, we hebben toch een idee... Oh, ik weet het, ja. We hebben dat afgeschaft. Alle mensen zijn gelijk. Behalve dan je Sofie-nummer. Of hoe heet dat tegenwoordig? We hebben een verschillend rugnummer. Ja, 33 ken je. 33 ken je. 48 ken je die ook. 44 dan. Hamilton, 33. Max, 48. Rossi. Maar dat is motorfietsen. Weet ik veel. U weet wel, een rugnummer. Zoals koningen dat altijd hebben, weet u wel. Van Lodewijk de 14e en Heinrich Reuss de 48e. Of de... Die bestaat echt, hoor. De Heinrich, die heet alleen maar rugnummers. Iedereen in de familie heet Heinrich. Dat zijn alleen rugnummers. Maar toen maar weer. Maar zoiets. Maar dat wij verschillende mensen zijn, ja, dat weten wij niet meer. Dat wordt weggenomen. En aan de andere kant wordt gezegd, ja, maar de individualisering van de samenleving. Ik vraag me altijd af wat ze ermee bedoelen. Individualisering van de samenleving enzovoort. Ik denk, mensen zijn geen individuen meer. Ze zijn eenheidsworst. Ze zijn allemaal hetzelfde. Ze moeten allemaal hetzelfde. En ze zijn bovendien kuddedieren. Ze hebben er nog aanleg voor ook.
Ja.
Ik ben daar niet positief over dit soort zaken. Maar ja. De andere kant is dat je kop boven het maaiveld uitsteekt. En u weet hoe gevaarlijk dat is sinds de uitvinding van meneer Guillotine.
Ja.
Maar toch maar. U denkt er maar eens over na. Waar het over gaat is, wij horen dat woord van God. Wij geloven erin, wij maken het ons eigen. En als iemand dan zegt, de wereld vergaat, dan denken wij, de wereld vergaat niet, kom op. De wereld. Jouw wereld. Dat wereldje. Dat kan. Misschien is dat maar goed ook trouwens. Dat weet ik ook niet. Maar de wereld, die moet nog minstens 1000 jaar mee. Nou, minstens nog 1040 jaar. Maar minstens, zei ik. Ja, dat weten wij. Nou ja, dat is het dan ook ongeveer wel. Bovendien, we hebben tot in den treuren moeten zingen vroeger. Want wij waren christelijk natuurlijk. Wij moesten tot in den treuren zingen. Hij houdt de hele wereld in zijn hand. Hoofdzakelijk was dat onzin, maar in essentie, hij houdt de wereld in zijn hand, ja. Hij heeft de wereld gemaakt, alle dingen zijn door hem geschapen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Dat is wat de Bijbel leert. En als er iets is wat de materiële wereld bijeenhoudt, cohesie hebben we het over. Ach, dat is natuurkunde. Ja, nee, maar dat bedoel ik ook. Als er iets is wat de wereld bijeenhoudt, dan is het goud. En dat is de toepassing, meest fundamentele toepassing van het beginsel. God is liefde. Want liefde is de kracht om dingen samen te brengen. Kracht tot gemeenschap, dat is wat liefde is. Daarom is het synoniem met leven. Lieven, leven. Iemand zei, loven hoort er ook bij. Dat is zo. Maar, toen alles wat adem heeft, leeft, loven. Dat zijn verwante woorden. Maar God is liefde betekent dat hij de hele wereld als één geheel bij elkaar houdt. Dat ik nou stop is dat ik anders ga zeggen, ja, wij hebben de eerste wereld de wereld binnenste buiten gekeerd en nou leren wij dat de wereld uiteen een Big Bang en alle afstanden worden allemaal groter en groter enzovoorts. En wij worden kleiner en kleiner en kleiner, heet inflatie enzovoorts. En het kapitaal wordt groter en groter, heet rente, wordt groter, zuurdecimeter, wordt groter en groter, het barst uit elkaar enzovoort. Dat is ons moderne wereldbeeld. Volstrekt onzinnig, als u mij vraagt, maar ja, en hoezo houdt iemand het bij elkaar? 100% in strijd met de astronomie, zal ik maar zeggen. Enzovoorts. En toch, dat is wat de Bijbel leert. Die leert bovendien dat de aarde vaststaat en zo. En dat God woont in het centrum van de schepping. En dat het daarboven is, daar hou ik het dan maar op. Dat is wel in strijd met alle gangbare opvattingen. Maar ja, als je in mijn jeugd, dat is toch niet zo heel lang geleden, nu we het over dit soort dingen hebben. Als je in mijn jeugd zou zeggen dat je denkt dat er ergens in het heelal nog een ander soort leven is, een planeet waar, enzovoorts, dan werd je voor gek verklaard. Als je twee keer zei, werd je opgesloten. In Vogelenzang, Den Dolder of in Zuid-Laren, al nagelang waar in Nederland je woont. Ermelo kan ook. Zoiets. En als je nu zegt dat je niet gelooft dat er ergens in het al nog zoiets bestaat, word je eveneens opgesloten. Want het is helemaal 100% andersom. Dus daar hoef je geen rekening mee te houden. Ze denken er over een paar jaar toch weer anders over. Nou ja, over alles. Over alle dingen. En wij noemen die verandering noemen wij vooruitgang. En als je daaraan mee wil werken, dan ben je progressief. En als je naar het verleden vasthoudt, ben je conservatief. Maar ja, het verleden was ook niet goed natuurlijk.
Nee.
Dus dat is ook niet wat. Wat dan? Het enige antwoord is het woord van God. Dat verandert dit namelijk. En daarom heet het hetgeen gij van het begin gehoord hebt. En dat wordt blijven in uw lieden. En dan zeg ik dus, vanuit dat woord, ach, alles in de wereld verandert. Het ene geslacht komt en het andere gaat en de aarde blijft staan. Oh ja, de wereld zegt dan en de aarde draait maar door. Maar goed, Toen, maakt mij nou even niks uit waar het over gaat. Is de ene generatie komt en de andere gaat enzovoort. En de nieuwe generatie denkt het anders te moeten doen. En die doet het dan ook. En dan komt de volgende die ze zelf verwekt hebben. Komt de volgende generatie en die wil het weer anders doen. En na verloop van tijd zit er weinig anders meer op. Dan heb je alles gehad en dan keer je weer terug naar iets wat al lang geweest is. Alleen dat weten ze niet. Heb je dat nog? Ja. Ik hoorde laatst dat men een soort ambachtsschool wil oprichten. Gut, ik heb het meegemaakt dat die afgeschaft werd. Ja. Nou ja, doe maar. Noem maar op. Dat is de wereld. En de oproep is deze. Hetgeen gij dan van de beginnen gehoord hebt. Dat wonen in u. Dat blijven in u. Het woord van God namelijk. Daarbij moet ik zeggen dat dat woord van God niet maar zomaar een lering, een onderwijs is, hoe breed dan ook. Van het woord van God staat dat het levend is en krachtig. Daarom van dat woord staat dat het door de geest is voortgebracht en daarom ook geest is. Wat de geest voortbrengt is geest, Johannes 3. En de Heer zegt, mijn woorden zijn geest en leven. Toch? Dat wil zeggen, of nou dat woord in u woont, of dat de geest in u woont, dat is fundamenteel volstrekt hetzelfde. De woordkeus hangt er een verschillend gewicht aan. Verschillende gevoelswaarden, zal ik maar zeggen. Maar de grondbetekenis is hetzelfde. En het komt ook overeen met meer de alfa-cursus, zal ik dan maar zeggen. Hoe zeggen ze zoiets? Het idee namelijk dat Jezus een jaartje woont. Dat hebben we toch wel eens gehoord, hè?
Jazeker.
Nou, dat is hetzelfde. Dat is dat woord. Johannes zegt, hij is toch het woord. Oké. Dat is dat woord van God woont in je, de geest van God woont in je. Christus zelf maakt woning in ons. En zou tot ons komen en in ons blijven, zei hij. Nou, dat is waar het over gaat. Maar dat leven, dat nieuwe leven wat wij ontvangen hebben door wedergeboorte, waarover in de volgende verse meer, omdat de termen daar gebruikt worden, dat leven dat wij door wedergeboorte hebben ontvangen, dat zou gevoed moeten worden. Zoals alle leven. Het moet in stand gehouden worden. En eigenlijk, ze moet zodanig gevoed worden, niet alleen dat het in stand blijft, maar dat het groeit. Zodat men zou toenemen in kennis, dan wel in geloof. Ik weet niet of dit een goede volgorde is, maar dat maakt me nou even niks uit. En toenemen in genade heet het ook. Alle drie Bijbelse uitdrukkingen daarvoor. Zie? Het heet zelfs dat Christus toenemen zou in ons. Onder het motto, hij moet wassen en ik moet minder worden. Ook Johannes 3, overigens. Kortom, hetgeen gij van de beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. En dan, indien in u blijft wat gij van de beginnen gehoord. Leuk, hè? Mijn juffrouw Nederlands zal er een heleboel bezwaar tegen gemaakt hebben. Maar toch, die herhaling heeft ook een functie. En zelfs didactisch, hè? Het is nuttig om dat te herhalen. Indien in u blijft woont wat gij van de beginnen gehoord hebt, zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. Zodat er nu meteen staat dat je weliswaar kunt zeggen dat dat woord in ons woont. En ik heb u gezegd dat dat betekent in de praktijk dat Christus in ons woont. Maar Johannes draait de termen meteen om en zegt dat wij in hem blijven wonen. In Christus. Je komt er zo snel niet op, want je leert via Paulus dat wij in Christus zijn. En wij zijn in Christus gezegend met elke geestelijke zegening enzovoort. Maar als dezelfde Paulus dit was Efeze bijvoorbeeld. Maar als dezelfde Paulus aan de Colossenzen schrijft, dan staat er Christus in u. Alleen het probleem daarvan is dat in de Statenvertaling Andere word ik geacht niet te kennen. Dat in de Statenvertaling het vertaald is met Christus onder u. In plaats van in u. Niet dat het wat anders is, maar onder u heeft de betekenis van te, in het Nederlands van te midden van. En de vertalers, dat kan ik u dan plechtig meedelen, de vertalers hebben op een of andere wijze ooit afgesproken dat als in gevolgd wordt door een enkelvoud, dan is het gewoon in. En als het gevolgd wordt door een meervoud, dan vertalen ze met onder, in de zin van te midden van. En omdat het is Christus in u lieden, het meervoud van u, dat gebruiken wij niet meer, maar dat maakt wel degelijk verschillen uit. Daarom laat mij maar gewoon die Statenvertaling gebruiken. Dan staat de Christus onder u lieden. En dan weet je dus dat het betekent Christus in u. En u, en u, en u. Want het woordje in, dat is het Griekse en. Kortom, dat is gewoon hetzelfde woord in het Grieks. Maakt niet uit. Dat Griekse woord in heeft de betekenis van een intensieve verbinding. Een nauwe verbondenheid. Als dus het een is in het ander en je zegt dat in het Grieks, dan heeft dat meteen ook de betekenis van het ander is in het een. Dat is in het Nederlands weliswaar niet zo, maar dat is in het Grieks wel zo. Dus als er staat Christus in u, dan is dat volstrekt hetzelfde als u in Christus. En als het niet hetzelfde zou zijn, dan zou het anders geformuleerd moeten worden. Hebben jullie dat nog? Ik zal u een voorbeeld geven binnen Bijbels verband. Er staat in Hebreeën 8. Nee, 9 is het. Daar staat in Hebreeën 9. Over het heilige der heiligen van de tabernakel. Het deel achter het voorhangsel dus, waar de ark des verbonds geacht werd te staan. Daar staat vers 3. Maar achter het tweede voorhangsel, wij noemen dat gewoon het voorhangsel. Het eerste voorhangsel heet namelijk gewoon de deur. Maar het is ook een gordijn. Dat is de ingang vanaf de voorhof, het heilige binnen. Maar daarna krijg je dus het tweede voorhangsel. Wij noemen dat gewoon alleen maar het voorhangsel. Daarachter is het heilige der heiligen. En daar staat, maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel genaamd het heilige der heiligen. Hebbende een gouden wierookvat.
Dat stond daar niet.
Maar het gouden wierookvat stond niet in het heilige der heiligen. Maar stond nog voor het voorhangsel. Maar uitdrukkelijk wel voor de ark des verbonds, maar die stond dan achter het voorhangsel. Hebben jullie dat nog? Het gaat wat lang duren deze keer. Achter het voorhangsel stond de ark des verbonds, en daarvan staat beschreven dat de draagbomen daarvan, dat die in het voorhangsel prikten als het ware, zodat je vanuit het heilige kon zien dat achter het voorhangsel kennelijk die ark des verbonds stond. Hebben jullie dat nog? Moet ik het uitbeelden? Omdat van achter het gordijn die draagbomen zo er doorheen staan. Zo. Heb je dat?
Ja,
dat is het. Dus het gouden wierookvat op het gouden wierookaltaar, dat is een onderstel, een voet, dat stond voor de ark des verbonds van het heilige der heiligen, maar het was nog aan deze kant van het gordijn zichtbaar. Maar het staat toch niet dat het erin stond, er staat hebbende. Die heb je toch, hè, voorlopig, hè? Goed, dat had met ons onderwerp niks te maken, maar ik lees het vers, dus ik leg het uit. En dan staat er, hebbende een gouden wierookvat en de ark des verbonds, alom met goud overdekt. Dat is de buitenkant, was alleen maar goud, dat klopt. Neemt niet weg dat alleen de kist als zodanig, want ark is gewoon kist, De kist was van sittimhout, overtrokken met goud. Dus stond buiten overdekt met goud. Maar het deksel was gemaakt van 1 talent, als ik me goed herinner. Het is al zo lang geleden. Hè? Maar uit 1 klomp goud, massief. Dus niet maar alleen maar overtrokken, niet overtrokken met goud, het was helemaal goud. Maar aan de buitenkant goud. Dus als je het ding ziet staan, de hele buitenkant is goud. Dat klopt. Compleet goud. In welke was de gouden kruik waar het mannen in was en de staf van de Aaron die gebloeid had en de tafelen des verbonds? Ja, dat staat er in het Grieks en dan klopt het. Maar in het Nederlands, het is letterlijk vertaald, dat is goed, letterlijk vertaald. Met een woordenboek in de hand, check het maar, kijk het maar naar, het is letterlijk vertaald. Alleen nou is het niet waar. Want de Bijbel zegt uitdrukkelijk dat die kruik met manna en ook de staf, de bloeiende staf van Aaron, naast, dat wil zeggen voor de Ark des Verbonds gezet, gelegd waren. En dat in de Ark des Verbonds, dat staat ergens, ik weet het uit mijn hoofd niet, maar het staat er expliciet ergens, daar staat dat in de Ark des Verbonds was niets anders dan de 2 stenen tafelen.
1 Koningen 8.
Dat is bij, dat is bij de inwijding van de tempel.
Ja.
1 Koningen 8 vers 9. Dan hoort u dat is van een ander. Maar kortom, wat staat hier? Staat het hier dan fout? Is er dan een tegenstrijdigheid in de Bijbel? Nee, de vertaling is niet nauwkeurig genoeg eigenlijk. Je kan het zo niet vertalen. Want dan klopt het niet. Want erin, in het Nederlands, ja, daar kan je niet omkeren. Maar als, in, als dit het Griekse woord in is, dan betekent het gewoon, het hoort erbij. Het maakt er deel van uit. Het is 1 unit. Die ene eenheid, die unit, is de Ark des Verbonds met de stenen tafelen, met het kruik met manna en met de staf van Aaron. En dus kun je in het Grieks zeggen in de welke was, want dat betekent bij de welke hoort, of nog, dat is eigenlijk zwakker uitgedrukt, hè, waarbij hoort. Ook als je zegt het vormt een eenheid met elkaar, dan nog is het zwakker uitgedrukt. Maar wij kunnen niet beter. In onze taal niet. In het Grieks wel, dan zeg je gewoon het Griekse woord en. En dus het Nederlandse woord in, dat is het dan. See? Want indrukt uit een verbondenheid met. Het probleem daarvan is dan weer dat als je dat in een vertaling probeert weer te geven, dan krijg je ogenblikkelijk een verzwakking van wat er eigenlijk staat. En dat is het probleem van een tekst als God heeft ons gezegend in Christus. En dan vertalen ze dus met in nauwe verbondenheid met Christus. Hoe ik daarbij kom? Nou, ik meen dat dat de vertaling is van de Jehovah's getuigen, maar dat wil ik afwezen. Ik weet het niet meer. En dat maakt mij ook niet uit. Ik probeer alleen maar te zeggen dat als je dat woordje gaat omschrijven om duidelijk weer te geven wat het eigenlijk betekent, dan verzwak je het woord ook nog. Je moet het gewoon leren. En dat is waarom ik er toch redelijk uitgebreid op inga. Erin wil zeggen met elkaar verbonden. Maar je kan het ook omkeren. Dus hij in ons en wij in hem. Als je die termen wil leren, moet je Johannes 17 lezen. Die spreken Johannes 17, het hogepriestelijk gebed, over de eenheid van de Vader en de Zoon in de gemeente. De Vader en de Zoon en degene die de Vader aan de Zoon gegeven heeft. Ik in hen en zij in mij en ik in u en zij in u en u in hen en u. Lees het maar na. Mooie oefening om Johannes te leren lezen. Ik vind het prachtig. Echt heel mooi. Ja. Goed. Dan staat er dus, indien wat van de beginnen gehoord is, in u blijft, zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. Het woord woont in ons, maar als het woord in ons woont, wonen wij in de Zoon en in de Vader. En als u dat te moeilijk vindt, dan moet ik het verzwakken helaas. Dan moet u zeggen, nou ja, naarmate wij het woord ons eigen maken, zijn wij het eigendom van de Heer, ook in de praktijk. Naarmate wij in onze bewustzijn, gedachten, overleggingen, wat het maar is, verbonden zijn met het woord van God en wat hij ons geleerd of geopenbaard heeft, na die mate zijn wij met hem, met God, met Christus verbonden. In de praktijk van onze levens. Dat is wat het is. En ja, moeilijker is het niet, maar anders is het ook niet. Dat gaat niet anders. Ik bedoel, dat weet u waarschijnlijk ook wel. Er zijn mensen die zeggen dat ze rechtstreeks contact hebben met de Heer, dat de Heer rechtstreeks onderspreekt, of dat ze de geest krijgen, of weet je veel. Sommigen geven zichzelf uit voor profeten, anderen voor apostelen. Die gaan er heel ver in. Ja, daar heb ik namen bij. Dus kan, maar goed, ook in Nederland, jazeker. Maar ze doen dat eigenlijk met de Bijbel dicht. Ja, dat kan dus niet. Echt niet. Maar ze beweren echt dat de Heer tot en spreekt buiten de Bijbel om. Komt het in de praktijk op neer. Ze zullen wel protesteren daartegen. Maar doe maar. Maar het is mijn... de vaststelling van wat ik ervan hoor en wat ik ze zelf heb horen zeggen. Dus zo gaan die dingen. Nou, maar zo werkt het niet. Er zijn mensen die gaan in een hoekje zitten, gaan stille tijd houden. Bij anderen heet dat mediteren. En ze gaan wachten op een of andere geestesvervoering of zo. En dan denken ze dat de Heilige Geest aan het werk is. Ik denk dat er niemand aan het werk is dan. Dat wat buiten bewustzijn raakt. En als je pech hebt, dan is er iemand anders aan het werk.
Ja, dat
is waar. Die kans is echt groot, hoor. Die moet je, zou ik maar niet onderschatten. Zo werkt het niet, nee. De bedoeling is dat wij ons vullen met het woord van God. En daarna weten wij dat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, enzovoorts. En wij weten, dat is de terminologie van Paulus natuurlijk. Maar het is ook de terminologie van Johannes, die notabene deze brief eindigt in hoofdstuk 5, vers 20, met: wij weten dat de Zoon van God gekomen is en heeft ons het verstand gegeven. Verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen, enzovoorts. Dat wil zeggen, daarvoor zouden wij ons verstand dus inderdaad gebruiken. Dat gaat niet daar buiten om, integendeel. Het gaat juist via verstandelijk acht geven op het woord van God. Die term staat zelfs in de Bijbel. Dat je verstandelijk acht zou geven op het woord van God en op het profetisch woord. En hoe het maar heten mag bij gelegenheid. Dat is wat ons onderscheidt van de dieren, zeg ik altijd. Wij mensen kunnen nadenken en ons verstand gebruiken. En de bedoeling is dat wij dat verstand gebruiken om de waarachtige te leren kennen. Dat is de enige manier. En dat betekent in de praktijk luisteren naar wat ons van Gods wegen medegedeeld wordt van den beginnen. Zie? En wat je dan krijgt, ja, inwoning van het woord, inwoning van Christus, inwoning van het woord van God, inwoning van de geest, woning. En het volgende vers zegt dan: dit is wat hij beloofd heeft, namelijk eeuwig leven. Maar ik denk dat ik dat nu al gezegd heb. Oh. Toch? Goed. Bij vers 25 zijn wij. Dit is wat hij beloofd heeft. Of dit is de belofte die hij ons beloofd heeft. En in gedachten hoor ik mijn juffrouw Nederlands weer zeggen: ja, maar dat zeg je zo niet. Je kunt zeggen, dit is wat hij beloofd heeft, of dit is de belofte. Maar Johannes zegt, dit is de belofte die hij ons beloofd heeft. Daarmee legt de man dus klemtoon op dat begrip belofte. Dat ontgaat ons, want je kunt die term dikwijls gewoon weglaten. Ik bedoel, wij zijn verzegeld geworden, Efeze 1. Wij zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest. Maar er staat, wij zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Het was beloofd. Het was niet wat nieuws. Het is van de beginnen aangekondigd, eigenlijk. En als Petrus in Handelingen 2 zegt dat de Heer Jezus Christus niet alleen werd opgewekt, maar daarmee dus de Heilige Geest ontving. Per slot was het Pinksteren toch, hè? Handelingen 2. Dan zegt hij, vers 32 van Handelingen 2, deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Dat had ook gewoon kunnen staan. En de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader. Waar hij zegt, de belofte. Dat betekent, het was beloofd. Het is ook heel simpel. God had beloofd dat hij zijn geest zou uitstorten op alle vlees. Dat verzin ik niet. Dat was de schriftlezing aan het begin van deze toespraak in Handelingen 2. Uit Joël 2. En wat Petrus zegt is, God heeft, is begonnen die geest uit te storten. En de eerste die die geest ontving was Jezus. Logischerwijze stond hij toen op, want geest is leven. En daarna heeft Jezus, Christus, de opgewekte, die geest uitgestort aan, nou ja, ieder die gelooft. Dat klopt, want eerst was het opgestaan, verscheen bij zijn discipelen in de openzaal, blies op hen en zei, ontvang de Heilige Geest. En Petrus op de Pinksterdag zegt, ja, het is wat je nu ziet en hoort. Toen nog niet, maar nu wel. Je ziet en hoort. Het wordt demonstratief gedaan. Dat wil zeggen, God demonstreert in deze tekenen dat hij zijn beloften vervult. Inmiddels. En hij doet het nog steeds. Ook vandaag. Want een ieder die tot geloof komt, ontvangt die beloofde Heilige Geest. Dat is het einde van de discussie over, is dat nou de vervulling van Joël 2? Of wist Petrus niet waar hij het over had? Want het ging toch over de wederkomst van Christus in Joël 2. En over de 70ste week van Daniël. Ja, daar ging het over, ja. Maar punt is, God zou dat doen. Maar er staat nergens dat hij op één dag zijn geest op alle vlees zou uitstorten. Er staat dat hij die geest zou uitstorten op alle vlees, ooit. En Peter zegt, nou ja, de eerste was Jezus. En als je ook die geest wil hebben, oké. Bekeert u, laat u dopen, laat u zonden afwassen. Want u komt de belofte toe, ik heb hem al weggeslagen, maar het staat er echt. Want u komt de belofte toe, wat? Die van de Heilige Geest uiteraard. En alle die verder zijn, et cetera. Kortom, als dat woord in ons woont, woont Christus in ons, woont de Geest in ons, dan zijn wij dus wedergeboren. Dan hebben wij dus dat leven van dat woord, want het woord is leven. Dan hebben wij het leven van Christus, de Geest van Christus, de Geest Gods, kortom, eeuwig leven ontvangen. En dat is precies wat hier staat. Dit is de belofte die hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven. En of u het hebt of niet, ja, je kan dat leven niet zien. Maar als je een gelovige bent, dan heb je dat leven ontvangen. Als dat woord in je blijft, heb je dat leven. Weet je het zeker? Als je in het licht wandelt, weet je het zeker. En deze opmerkingen mijnerzijds wijzen op de strekking van de brief als zodanig. De strekking van de brief, zoals Johannes hem schrijft, is namelijk, hoe weten wij of iemand wedergeboren is? Of iemand een broeder of zuster is? Heb je dat? Ja, want dat kan je niet zien. Hoe weten we het dan? Nou, zei iemand, dan stellen wij een geloofsbelijdenis op. En als iemand dat dan beleid, dan wel onderschrijft, ondertekent of enzovoort, dan hoort hij erbij. Nou ja, dan rekenen we hem daarbij. En zo zijn die geloofsbelijdenissen ontstaan. Met geen ander doel dan dit, om vast te kunnen stellen wie er wel bij hoort en wie niet. Of het nut heeft. Ja, misschien wel, dat weet ik niet. Ik heb er geen verstand van. En ik probeer het zo te houden. Er komt in de Bijbel niet voor. En als je dan vraagt, maar hoe weten we dan of iemand erbij hoort? Nou ja, als iemand in het licht wandelt. Als iemand het woord van God bewaart. Dan weet je het. En ik denk altijd, ja, dan zal het toch eerst... zal het toch die halve meter gezakt moeten zijn, lijkt mij. Maar vooruit. Want getheoretiseerd over de Bijbel... Ja, dat doet tegenwoordig Jean E. Allemand. Hè? Iedereen doet dat, hè. Dus dat zegt me niks. Het gaat erom hoe iemand in het leven staat... en tegen de dingen aankijkt... hoe je met de dingen van de wereld omgaat... en hoe dat maar heten mag. Ik heb moeite met dit soort taalgebruik... want het is mij te vaag. Maar ik hoop dat ik toch duidelijk maak... waar we het nu over hebben. Hoe weten we het? Het concrete antwoord in Johannes... komt een paar keer voorbij... Indien wij zijn geboden bewaren. Maar ja, wij worden gehinderd door Calvinistische vooroordelen. Dus wij denken dat het dan gaat om de wet. Maar zeker bij Johannes zijn geboden nooit de wet. Als zodanig, het is het woord van God. Wat hij ons geboden heeft. Dit is wat hij ons aanbiedt. Zijn woorden. Binnen de betekenis die Psalm 119 eraan geeft. Dus die leest hij dan maar eens door. Ja. Moet je wel een dag vrij nemen, maar doe maar. Uw woorden. Doe maar. Het is of het bewaren van het woord, of het heet de broeders liefhebben. Dat is de andere term die gebruikt wordt. Hoe weten we of iemand een gelovig is als hij de broeders lief heeft? Dat is niet anders dan dat hij zich verbonden weet... En dat blijkt dan ook dat hij zich verbonden weet met al die anderen die ook de geboden lief hebben. Liefde voor het woord is eigenlijk de enige norm. En verder weten wij het niet. Kunnen wij het niet vaststellen. Maar soms denk ik dat het toch wel een redelijk duidelijk onderscheid is, hoor. Ik vind het goed genoeg, eerlijk gezegd. Maar ja. En hier in Johannes 2 wordt daarmee ook het een en ander afgesloten. Hè? Namelijk met vers 26. Dit heb ik u geschreven van over aangaande degenen die u verleiden. Dit voorgaande is geschreven over degenen die ons verleiden. Namelijk over de antichristen... Opgehangen dan eventueel aan de antichrist. Die ene. Omdat die natuurlijk... complete uitdrukking geeft aan alles wat antichristelijk is. Men stelt zich in de plaats van Christus. Daar komt het op neer. Wij worden ervoor gewaarschuwd. De bedoeling is dat we ons onderwerpen aan het woord van God. Het woord van Christus dat in ons zou wonen. En niet dat we ons zouden onderwerpen aan wat een of andere... al of niet kerkelijke organisatie of instituut ons probeert bij te brengen. Of instituten ons niks mogen bijbrengen. Jawel, als het maar uit de Bijbel is. Natuurlijk wel. Maar de norm is het gezag van de Bijbel. U weet hoe dat is bij de Roomsen. Ik bedoel, die zijn niet katholiek, dat zijn wij. Maar, dus ik zeg de Roomsen. Die trouw zijn aan Rome. Het gezag van de kerk is daar zo zonder meer hoger dan het gezag van de Bijbel. Daar is geen discussie over. Daar. In het protestantisme bestaat die discussie wel. Want er zijn bepaalde sectenstromingen, of hoe ze maar heten mogen... die wel degelijk het gezag van de kerk stellen boven het gezag van de Bijbel. Toen ik, hoe zeg je dat netjes... Toen ik in 1984 begon met een bijbelschool... kwam er in de diverse bladen iets te staan als dat is mooi, dat de Bijbels onderwijs nog wel in de Statenvertaling notabene, dus dat is helemaal goed. Maar men hoopte dan wel dat het was op basis van de formulieren van Enigheid.
Oh ja.
Oh ja, de vraag is dan, wat is dan gezaghebbend? De Bijbel of de formulieren van Enigheid? Ik zou zeggen, je kunt de formulieren van Enigheid bespreken op basis van de Bijbel. Niet dat ik daar enige behoefte aan heb. Maar andersom gaat het niet. Je kunt niet de Bijbel begrenzen tot wat in bepaalde kerkelijke geschriften is vastgelegd. Dat gaat nooit. Hoe goed bedoeld ook. En zelfs al zou het in overeenstemming zijn met de Bijbel, dan is het nog een beperking. Want de Bijbel heeft heel wat meer te vermelden dan, ik geloof dat het er drie zijn officiële, de formulieren van Enigheid. Die trouwens onofficieel spottend genoemd worden de formulieren van Oneenigheid. Maar dat wist u waarschijnlijk wel, hè? Ik hoor het u zeggen of denken. Ik weet niet, ik moet heel goed mijn best doen, maar ik zou spontaan niet eens weten welke dat zijn dan. Maar ja. We hebben een Bijbel, meen ik. Nee, zuster, natuurlijk, ik lees nog wel eens wat over de Bijbel ook. Ik kan wel zeggen, ook wel veel. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de Bijbel zelf. Wat zegt de Bijbel? Daar kunnen anderen je bij helpen. Dat is zo, dat weet ik. Dat is in het algemeen ook niet te vermijden. Ik bedoel te zeggen, dat is ook noodzakelijk in de praktijk, maar niettemin, het enige wat gezaghebbend is, dat is de Bijbel. Zie? En daar zou je liefde voor moeten krijgen, moeten ontwikkelen. Ik moet u zelf zeggen dat ik eigenlijk ook van nature, van huis uit, helemaal geen liefde heb voor taal of zo. Maar voor zover ik het wel heb, is het door het lezen van de Bijbel. Dan leer je taal te waarderen, dan leer je ook het kunstzinniger ervan te zien. De schoonheid van de taal. De manier waarop dingen gezegd worden met een dubbele bodem, zal ik maar zeggen. Weet je? En de beeldspraak waar zoveel aanhangt en in zit enzovoort. Dat ontwikkelt zich dan. Niet dat het per se moet, maar toch. Maar het is liefde voor het woord. Dit woord namelijk. Nou ja. Dit heb ik u geschreven van degene die u verleidde. Daar sta ik even bij stil. Want het punt is dat wij als gelovigen altijd verleid worden. Omdat wij ons bevinden in de wereld. En die heeft zo zijn eigen ideeën. Die wel veranderlijk zijn. Maar wij worden er wel mee lastig gevallen. Altijd. Als de zijn discipelen aan de Heer vragen, hoe zit het nou en hoe komt het koninkrijk nog? En hoe is het? Ziet totdat niemand u verleidde, zo begint de zin uiteenzetting. Ziet totdat niemand u verleidde, enzovoorts. Maar dit is wat constant gebeurt. Zie? En als Jacobus zijn brief opent, heeft hij het daar ook over. Hij geeft er een pracht van een draai aan. Hij zegt, acht het voor grote vreugde wanneer gij menigerlei verzoekingen valt. En daarna verandert hij verzoekingen in beproevingen. En dat is heel wat minder negatief, moet ik u zeggen. Dat duidt op een positief doel ervan. Maar het gebeurt nou eenmaal, hè. Dat is waar de duivel alle belang bij heeft. Om ons, als hij ons niet kan verhinderen tot geloof te komen, om ons dan zodanig van het woord af te houden dat onze levens in de praktijk dan toch onvruchtbaar zijn. Weet u nog, de bedoeling is maar niet dat het zaad opkomt. De bedoeling is dat het zaad vrucht draagt. Dat is de eerste gelijkenis in Matthäus 13. En zo is het met ons ook. De bedoeling is maar niet dat we tot geloof komen en dan zijn we aan het eind van de rit. Dat was het doel van ons leven en dat was het dan. Dat wordt wel dikwijls gedacht, hoor, overigens. Nee, dan begint het pas. En als de duivel je niet kan verhinderen die ene stap te doen, oké, dan zet hij daar een aderen erop. Dan houdt hij je bezig met allerlei wilde theorieën. Of hij zorgt dat je het in het leven zo druk hebt met goede werken te doen. Ten behoeve van je karma enzovoorts. Ik heb geen idee wat dat voor een ding is hoor. Zitten er wielen onder? Nou ja. Maar u weet wel. En uit gewetensbezwaar van we moeten toch wat goed doen. En dat wil de Heer toch ook. En we moeten lief zijn voor alle mensen. Want God is liefde, dat weet iedereen. Enzovoorts. En dan is men druk bezig. Maar wat God gezegd heeft, daar heeft men geen belangstelling voor. Dan is je leven vruchteloos. Dan verdwijnt dat allemaal in het vuur. Weet dat? Ja, houd dan je stroom van 1 Korinthe 3. Dat is het. Ja. Dus, wij worden gewaarschuwd dat woord van God in ons blijven. Heb ik u dat wel eens verteld van koningin Wilhelmina? Die schrijft dan haar eigen boek. Het is nooit herdrukt, geloof ik. Het is niet goed gevallen in Nederland, maar eenzaam, maar niet alleen. En anderen hebben ook biografieën van Wilhelmina geschreven. En daar komt een verhaal in voor dat zij op 12-jarige leeftijd te horen kreeg, want ze kreeg privéonderwijs, dat ze te horen kreeg over de evolutieleer en zo. Dat moest ze leren. En ze beschrijft ook zelf dat ze er helemaal van streek van raakte. Maar dat kan toch niet, want er staat toch wat anders in de Bijbel. En dat ze toen de keuze gemaakt heeft, uitdrukkelijk, ik hou het op wat de Bijbel ervan zegt. Het andere hoef ik niet. Ja, dat is een keus. En eigenlijk denk ik dat ze daar haar keuze maakte voor geloof. De persoonlijke bekering, om zo te zeggen. Nou ja, een keuze om te geloven wat God gezegd heeft, ondanks wat de wereld zegt. En dat is wat van ons verwacht wordt feitelijk. Dat we ons houden bij de Bijbel, zegt ze, en daar houden we het bij. Onder alle omstandigheden. Voor alle praktische doeleinden, ook in onze levens. En dat is van belang, omdat we er niet aan ontkomen dat we toch maatschappelijk, zou ik maar zeggen, wij staan in de wereld, wij leven daarin, wij kunnen niet anders. Maar voordat je het weet, raak je je positie als kind van God kwijt. En dat zit hem, nou ja, in je hart moet ik zeggen. Maar het zit hem toch in de kennis die je hebt. In het woord wat je aanvaardt, waarin je gelooft. Dat wil zeggen, je gelooft in wat God tot stand gebracht heeft in het verleden. En wat God beloofd heeft, ook aan ons, voor de toekomst. En die beloften liggen allemaal vast in de persoon en het werk van Christus. Dat is wat de Bijbel erover zegt. En daar leven wij uit. Als zijn kinderen een beetje verdwaald in deze wereld, maar dat is van tijdelijke aard. Hebben jullie dat nog? Het gevaar wat ons, ik zal het eens met andere woorden zeggen. Het gevaar wat ons bedreigt, wordt geïllustreerd. Och, waar begin ik aan? Wordt geïllustreerd in Abraham, die zojuist, kort geleden uit Ur der Galdeeën via, hoe heet dat? Via Haran, via Syrië, in Canaan was aangekomen. En toen kwam er hongersnood in het land en toen ging hij naar Egypte. De ethici nemen hem dat zeer kwalijk. Die zeggen, hij had in het beloofde land moeten blijven. Dat is wat de Heer hem gegeven had. En te weinig vertrouwen op de Heer, enzovoort. Ze zeggen, ja, weg met je ethiek. Abraham was een profeet. Hij moest naar Egypte, dat was ook de bedoeling. En daarmee leert hij ons het een en ander. Niet over ethiek. Wat hij ons leert, is dat wij ook als gelovigen, als uitverkoren, als dragers van de belofte Gods, bleven in Egypte, in de wereld. En wat er gebeurt, is dat als je niet oppast, de farao, de macht in de wereld, zich meester maakt van al onze uitwendige dingen. Van wat wij hier in dit aardse leven hebben. Zodat we onze identiteit kwijtraken. Ik heb het over Sarah, de vrouw van Abraham. Degene die, Sarai heette ze nog. Degene die uitdrukking geeft aan aan de wereldse, de uitwendige dingen, dat is de vrouw, de uitwendige dingen enzovoorts. En die raakt in de macht van Farao en wordt opgesloten in zijn harem. Zijn harem, dat betekent opsluiten trouwens, dat woord, opsluiten. Insluiten. Maar vooruit maar weer. En dus dat liep fout. Niettemin, wat je er ook uit leert, wat je dus leert, is dat dat het lot is van iedereen die in de, elke gelovige in de wereld, als je niet oppast, raakt hij zijn dingen kwijt, raakt hij te veel betrokken in deze wereld en wordt hij gevangene. Andere keer vertel ik weer, dan moet je gaan tichelen, strijken en dan ben je ook een gevangene, een slaaf. Het is gewoon hetzelfde verhaal. Echt wel. En wat Abraham en Sarah betreft, ja, wat je er ook uit leert, dat kan wel wezen, maar de drager van de belofte draagt de belofte Gods en die worden toch vervuld. Dus na verloop van enige tijd wordt Sarah weer keurig bij Abraham afgeleverd. Toch? Ja, het heeft, en het heeft Abraham ook nog flink wat opgeleverd, want hij had schapen en geiten, wat had hij allemaal, en ezelen en kemelen, dromedarissen in de nieuwste Bijbelvertaling, weten die lui veel over de natuurkunde enzovoort. En het volgende vers zegt dat hij schatrijk was, Abraham. Dat dan weer wel. Maar dat is wat gebeurt. En dat is niet de spitsvondigheid van mij, want daarna krijg je het verhaal nog een keer, maar dan is hij bij de Filistijnen, avant la lettre, bij Abimelech. Daar raakt hij ook zijn vrouw kwijt, hetzelfde verhaal. En daarna gebeurt het met Isaac en Rebecca ook nog een keer, een generatie verder, bij Abimelech. Dit is wat ons overkomt in de wereld. Daar moet je voor oppassen dus. We zijn in de wereld, maar het is onze wereld niet. En als je denkt dat je in de wereld wat moet bereiken. Het volgende hoofdstuk in Genesis is trouwens het verhaal van Lot die in Sodom terechtkomt. En dat is hetzelfde verhaal dus eigenlijk. Dus het uitwendige, de eerstgeborene Lot, de oudere van de familie eigenlijk. Maar wat eerst komt, dat komt vast te zitten in deze oude schepping. En dat is dus niet de bedoeling. Dat is de strekking van die woorden van Johannes hier. Zie. Dit heb ik u geschreven van degene die u verleiden. Die de macht over u nemen en die u opsluiten. Die zich stellen in de plaats van Christus. En die het erfdeel des Heren proberen te domineren. Nou ja, terwijl ik het zei, dacht ik aan 1 Petrus 5... Die zei, het is niet onze roeping om heerschappij te oefenen over het erfdeel des Heren. Toch? Zo is het maar net. Dit heb ik u geschreven van degene die u verleiden. En de zalving die gij lieden van hebt ontvangen hebt. Ik heb u gezegd dat dat woord zalving, daar moet je bij denken aan de naam Christus. Want Christus betekent gezalfde. Wij zijn gezalfd omdat wij deel hebben aan de gezalfde. Nog sterker, wij zijn in hem gezalfd. Want die zalving is eigenlijk met olie, is eigenlijk de uitbeelding, zalven met olie, is de uitbeelding van het ontvangen van nieuw leven, olie, en dus opstanding uit de dood. En dus Christus werd de Christus door zijn opstanding uit de dood. Wij werden gezalfd, wij kregen deel aan Christus toen wij werden wedergeboren. En dat is het verband dus met vers 25, het eeuwige leven. Hij heeft ons beloofd het eeuwige leven. En nu heet het de zalving, maar het is nog steeds hetzelfde. Het is het leven van Christus in ons. De zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, woont in u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren. En dit is dus het vers dat we al eigenlijk al besproken hebben. Naar aanleiding van vers 20. En andersom geredeneerd. Vers 27 is de nadere verklaring van vers 20. Doch gij hebt de zalving van de heilige. En gij weet alle dingen. En toen heb ik u gezegd. Nou ja, gij weet alle dingen. Je hebt geen excuus om niet alle dingen te weten. Je hebt fundamenteel die dingen ontvangen, de kennis ontvangen, want je hebt dat woord en je hebt de geest die je in heel de waarheid zou leiden en daar zou je uit leven. De zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u, woont in u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren. Het is namelijk Christus die u leert. Dan wel, het is de geest die u leert. Ik denk dat we allebei die termen reeds besproken hebben. Dus doe maar. Het is Christus, de hoge priester, die tot ons spreekt. Volgens de Hebreeënbrief. En andersom, het is de geest die ons in heel de waarheid zou leiden, enzovoorts. Maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig en is geen leugen. En gelijk ze u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. Met andere woorden, dat woord van God is de waarheid. Daarin worden wij geleid. En de verleiders zijn per definitie dus de leugenaars, omdat ze van de waarheid afwijken. Het is glasharde taal. Waar Johannes de reputatie van ontvangen heeft, dat hij zo'n softie zou zijn, zo'n lieve jongen, zo'n... Want dat is zijn reputatie. Ik weet niet waarom. Misschien omdat hij altijd afgebeeld wordt zonder baard. Dat prikt hij niet zo. En hij wordt afgebeeld zonder baard omdat hij de jongste van de discipelen geacht werd te zijn. Het werd een uitgedrukt van hij was zo jong dat hij nog geen baard had. Zoiets is het. Daar herken je hem dan aan. Enzovoort. Maar hij heeft de reputatie van de apostel der liefde. Zo heet dat. Ik denk dat je dat zo kunt googlen, zo die term. Dat weet ik niet, maar dat denk ik.
Dat was toch ook de leerling die Jezus lief had?
Hè?
Dat was toch ook de leerling?
Ja, dat is de apostel die Jezus lief had. Dat zegt hij van zichzelf, voor zover wij weten. Ik denk dat dat zo is. Maar waarin al die lieve reputatie aan te danken heeft. Want als ik hem lees, is die man glashard. En hij herhaalt zijn opmerkingen en zegt, zo is het. Geen gezeur, indien iemand een geboden bewaard is, een kind van God. En dan is het een broeder, dan ben je er één mee. En als ze de geboden niet lief hebben, ja, dan weet je niet wat voor charlatan je dan in je midden hebt een keer. En ik heb ze voorbij zien komen hoor. Charlatans, die met je meepraten, die geweldig interessant allemaal. Joh, dat heb ik dat nooit gehoord. En je ziet ze een paar keer, dan zijn ze weer helemaal weg. Want dan is ergens een woord verkeerd gevallen. Of zo. En dan... ze vinden het leuk om ergens bij te horen. En niemand houdt ze hier tegen, denk ik. Voor zover ik u ken. Ik in ieder geval niet. Ik hou ze ook niet tegen. Maar soms komt er van alles binnenlopen. Waarvan je dan toch na verloop van tijd kunt vaststellen. Dat was helemaal geen gelovige. Dat is iemand die... ja, weet ik veel. De vrijheid komt verspieden die wij in Christus hebben. Of... of hoe dat bij het mag. Ingekropen valse broederen. Of zoiets. Ik vind het niet erg. Maar je moet het wel weten. Zie? Dikwijls komen ze beslag op je leggen. Zo van, jullie zijn toch christenen? En die verkeren in enige moeilijke omstandigheden. Kunnen jullie mij niet helpen? Dan moeten jullie toch. Enzovoort. Wij moeten toch elkaar tot een hand en een voet zijn. Enzovoort. Ja, dank je de koekoek. Ja. Soms wel, ja. Maar niet zomaar. Niet zomaar als vanzelfsprekend. Als iemand roept... dat zal nog moeten blijken in de praktijk. En daar gaat het dus om, hè. Kortom, de geest leidt ons in heel de waarheid. Vandaar dat er staat, hij leert u van alle dingen. En dus is zij ook waarachtig, die zalving... waarachtig en waar is de waarheid dus feitelijk. En geen leugen. En gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. Dat is de bedoeling. Zie? En waarom zouden wij dat doen? Word je daar beter van in dit leven? Word je dan gelukkig? Word je dan rijk? Sommigen worden dan rijk. Sommigen menen dat ze dan ineens wonderbaarlijk genezen worden. Of iets dergelijks. Je weet het maar niet. Nee, het doel is vers 28. En nu, kinderkens, blijft in hem. Hij blijft in ons, het woord blijft in ons, Christus in ons, blijft in hem, wij in hem. Blijft in hem, opdat wanneer hij zal verschenen zijn, want dat is eigenlijk De betere vertaling, sprak hij arrogant. Het is het woord voor verschijnen, niet voor openbaren in de zin van ontsluieren. Opdat wanneer hij zal verschenen zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn parousia, in zijn toekomst. Waar het over gaat, maar ik ben nu aan het eind van de avond, waar het over gaat is dat wij allen geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus. Dat is Paulus die het formuleert in 2 Korinthe 5, oké, in Romeinen 14 ook. Maar ik bedoelde 2 Korinthe 5. Waar staat, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, omdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Want onze roeping, broeders en zusters, voor ons leven van alle dag, voor dag in dag uit. Onze roeping is feitelijk niet meer dan trouw te zijn aan het woord van God. Dat is wat het is. Wij zijn een priesterlijk volk. Wij zijn een volk aan wie het woord van God is toebetrouwd. We zijn een gemeente die pilaar is en vastigheid der waarheid. Wij zijn verantwoordelijk voor die Bijbel. En dat is niet dat ding wat ik nu in mijn handen heb, bedoel ik nou. Maar ik bedoel de strekkingen van die wij bewaren. Dat we dat boek erbij nodig hebben. Logischerwijs, natuurlijk, hier ligt, is het in vastgelegd. Maar de bedoeling is dat het toch in hoge mate wordt vastgelegd in onze harten. En ik ben bang, altijd bang dat u me verkeerd begrijpt. Want de Joden hebben ook zo'n idee. Ze moeten Torah leren. En die doen het doordat ze gaan leren hoe ze het hardop moeten voorlezen. Met handicaps. Dat wil zeggen met alleen medeklinkers. En dan moeten ze het hardop voor kunnen lezen op melodie. Dan zijn ze dag in dag uit mee bezig. Maar of ze dan ook weten wat er staat... Wel, nee, joh, dat hoeft ook niet. Dat hoeven ze ook niet te weten. Echt niet. Torah leren is bij hun. Dat woord moet je liefst memoriseren. Ik heb trouwens iemand gekend in Nederland... die volgens mij ook niet helemaal spoorde. Maar hij kon wel wat. Hij kon namelijk het boek Job uit zijn hoofd voordragen. Dat deed hij dan ook. Voor het publiek, in theaters... Ik ben zijn naam kwijt, gelukkig. Hij kwam met Kampen, dat weet ik wel. Maar en toen een Nederlandse acteur. Die in het theater staat, nee, daar verdiende hij de kost mee. Of toch gelovige was, echt niet. Maar het woord woonde toch in zijn hart.
Alleen Job dus.
Echt niet hoor. Dat bedoel ik, je kan het memoriseren, maar dat bedoel ik helemaal niet. Ik bedoel echt dat het deel wordt van je... wezen. En daar bedenk ik niet primair aan het boek Job, overigens. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar ik hoop dat het tot u doordringt. Wij hebben geen andere roeping als gemeente, collectief, dan dit. Dat je binnen de gemeente verschillende verantwoordelijkheid hebt. Ja, dat is het verhaal van de een lichaam met verschillende leden, hand en voet en hoe het allemaal maar heten mag. Zoals tamelijk uitgebreid uiteengezet in 1 Korinthe. Dat is zo. Dat is, per gelovige is dat verschillend. Maar als gemeente collectief, in het algemeen, wat is de verantwoordelijkheid van de christen? Dat is maar één, dat is het bewaren van het woord. Hebben jullie dat nog? En waar het toe leidt? Ons loon, dat we ontvangen voor de rechterstoel van Christus. En als je nou mocht denken, is dat dan het eindpunt? Dan zeg ik, nee, dat is niet het eindpunt, dat is het beginpunt. Dat is het eind van de opleiding. En daarna worden wij betrokken in de openbaring en instandhouding van het eeuwige koninkrijk van Christus. Want daar zouden wij, daar zijn wij erfgenamen van. Erfgenamen van God. En mede-erfgenamen met Christus. Wij ontvangen een onwankelbaar koninkrijk. Dan. En onze bekwaamheid daartoe. Ja, die wordt bepaald door de mate van trouw. Welaan dan gij getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Maak u zich daar geen zorgen over. Over weinig zijn wij getrouw geweest. over veel zal ik u zetten, enzovoort. Dat is waar het over gaat. En dat is ook niet gericht op de bekering van de wereld of iets dergelijks. We zijn trouw aan het woord. Dat betekent dat het ook gepredikt wordt. Onder gelovigen, duidelijk wel. Anders stond ik hier niet. Dat het gepredikt wordt aan ongelovigen, duidelijk wel. Maar dat is ook tot opbouw van de gemeente. En de roeping, de verzameling van de gemeente enzovoorts. Zo leert de Bijbel dat. Nou goed, ik mag er weer een poosje over nadenken. Dan hebben we het er over 14 dagen weer over. Deo volente. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij u leren kennen. Kunnen leren kennen. Mogen leren kennen, omdat u zich, hoewel de onzienlijke God, aan ons hebt geopenbaard in uw woord, in de eerste plaats. Maar in de praktijk, in de persoon en het werk van onze Heer Jezus Christus, die wij ook kennen als uw Zoon en de door u gestelde hoge priester en koning der koningen. We danken u dat we onze Heiland kennen als onze verlosser en zaligmaker, maar ook als degene die in de toekomst zijn heerschappij zal vestigen in heel de schepping. We danken u dat we daarnaar mogen uitzien. We mogen weten dat, hoewel dat misschien niet gebeurt tijdens onze levenswandel hier op aarde, dat we mogen weten dat we daarin wel degelijk betrokken zullen zijn. En dat onze toekomst ligt inderdaad bij u in de hemel, om van daaruit daadwerkelijk dat koninkrijk te openbaren, te vestigen, in stand te houden in alle eeuwigheid. Dit is niet wat wij bedacht hebben, maar het is wat u ons openbaart in uw woord. En wij onderwerpen daar ons aan. Wij geloven daarin en wij vertrouwen erop dat u een goed werk niet alleen begonnen hebt toen wij tot geloof kwamen, maar dat u daadwerkelijk zult voleindigen tot op de dag van Christus. Amen.